Welkom kijker en luisteraar voor weer een nieuwe aflevering van de podcast van Je Ware Ik. En we beginnen vandaag weer aan seizoen 3, naar heerlijk even op zomerreces geweest te zijn. En vandaag een hele bijzondere gast om het nieuwe seizoen mee te beginnen. En dat is Claire Lambrichs. Van harte welkom, Claire.
Dankjewel.
Ja, het is altijd mooi om iemand te introduceren. Ook altijd een zoektocht van hey, wat klopt en wat klopt niet. Maar om het even wat formeler te houden in jouw geval. Je hebt gewerkt als psycholoog, ook docent psychologie geweest. Totdat eigenlijk jouw leven radicaal veranderde. En je eigenlijk 3 jaar in een hele donkere periode van je leven verkeerd hebt. Waarop je eigenlijk in maart vorig jaar ervoor besloot om weer te kiezen voor het leven. En dat is waar we het vandaag onder andere over gaan hebben. Maar voordat we de diepte induiken, heb ik eerst nog een mooie vraag. En dat is de vraag... Waar gaat jouw hart van zingen, Claire?
Oh, mooi. Mijn hart gaat zingen van verbinding met anderen, van liefde, van het strand, kinderen, zoveel, lekker eten, mensen in hun kracht zien komen, lekker met mezelf zijn en gewoon mijn dingetjes kunnen doen. Ja, hoeveel wil je er?
Dat is mooi, want je zegt hè, mensen die in hun kracht komen. En we hebben wat contact gehad de afgelopen dagen. En ik heb wel het gevoel dat ik dan met een vrouw in gesprek ben die in haar kracht staat. Maar dat is natuurlijk ook anders geweest, hè, wat ik al even in de introductie noemde. Wil je ons dus meenemen terug in de tijd naar de Claire van, nou ja, pak een beet 5 jaar geleden. Hoe zag je leven er toen uit?
Even kijken hoor. Toen was ik, dat was rond de 30. Ik word nu natuurlijk bijna 35. Toen was ik net uit elkaar met mijn ex. En toen werkte ik op Fontis. Dus als docent toegepaste psychologie. Volgens mij was dat het jaar dat ik ook tweede bij docent van het jaar werd. Dus het was wel een jaar waarin ik goed aan het bloeien was. Maar ook het jaar, als ik dat nu al zo tegen jou zeg, waarin ik... al een soort van Duracell-konijntje begon te worden. En aan het doordraven was. Vanuit alles wat er toen al aan het broeien was. Maar als ik zo terugkijk, ging het hartstikke goed. Alleen ik was niet mezelf.
Nee. Maar ja. Je zegt wat er aan het broeien was. Want wat broeide er op dat moment in je leven?
Nou, ik denk dat toen de bal, zeg maar, van al het trauma wat er in mij zat en zit. Die bal, die kwam steeds verder naar boven, naar boven, naar boven, naar boven. En dat ik hem bijna niet meer onder water kon houden. Ja, al het verdriet, alle woede, alle angst, alle eenzaamheid. Alle dragen van anderen, alle lasten van anderen. Ja, dat kwam bijna, weet je wel, als zo'n... bij zo'n walvis, weet je, als hij dan zo water speelt. Nou ja. Dat had ik nog net onder controle toen.
Ja.
Ja.
Want kan je nog herinneren hoe je je toen voelde? Hoe je lichamelijk voelde?
Als ik dat vergelijk met hoe ik me nu voel, is dat echt was ontzettend gehaast. Ik zeg altijd een wandelend hoofd. Dit hele stuk, ja, ik had het wel, maar nou ja, goed. Wat ik er allemaal voelde, dat wist ik eigenlijk niet. Heel erg mezelf aan het overschreeuwen. Dat was ook echt een van mijn maskers. Een beetje high on life was ik.
Ja.
Maar dan niet goed achteraf. Terwijl iedereen altijd dacht, oh, die Claire is zo vrolijk en spontaan en enthousiast. En dat ben ik ook. Maar nu vanuit een hele andere energie dan toen.
Ja. Want hoe reageerde de buitenwereld toen op jou?
Ja, Claire die kan het allemaal wel. Claire lukt het altijd allemaal wel. Wauw, Claire dit, Claire dat. Ja, bijna een soort bewondering altijd of zo. We wisten me altijd wel te vinden. En ik zei ook op heel veel dingen ja, want ik vind ook heel veel dingen leuk. Maar goed, ja, nu denk ik daar ook alweer anders over. Ja, het was... Ik voelde me ergens daar ook wel eenzaam in, hoor. Want heel veel mensen dachten altijd dat ik heel zelfverzekerd was. Maar dat was ik nooit. Achteraf. Mm-hmm. Maar dat was echt, ja, dat was mijn buitenkant.
Ja.
Ja.
Want hoe voelde die eenzaamheid op dat moment?
Ja. Nou ja, als ik vaak me intune met zeg maar mijn innerlijke Claire'tje, zeg maar, mijn kleine meisje. Dan zat ze altijd een beetje ineengedoken op de grond. Een beetje radeloos, machteloos, moedeloos. Het idee dat niemand haar eigenlijk zag. He, dus in mijn gevoeligheid, ik ben hartstikke gevoelig. Daarin voelde ik me heel alleen. En ik had het idee dat niemand eigenlijk wist hoe het echt met me ging. En ik wist ook niet hoe ik het... Ik durfde het, ik wist het wel. Ik wist wel wat ik vaak wel voelde of niet voelde. Maar ik durfde het niet te zeggen, want dan was ik bang voor... Ja, wat zullen ze wel niet van me denken, hè? De beetje wat mensen natuurlijk herkennen.
Mm-hmm.
Ja, eenzaamheid vind ik echt het meest verschrikkelijke gevoel op aarde. Het is echt een hel. En dan heb ik het voor natuurlijk ook die 3 donkere jaren.
Ja.
Eenzaamheid is gewoon kut.
Ja. Wat was het moment waarop de bom barstte, of zoals je zelf zegt, hè, die bal als het ware omhoog knalde?
Ja, dat was ongeveer oktober 2019. Toen ging mijn toenmalige relatie uit. Dat was heel kort, maar eigenlijk heel kort, maar heel intens. Ja, achteraf gezien wel met een man die bij mij precies alles triggerde aan oud zeer. En waar ik totaal niet meer op gaan. En toen, dat was zo'n laatste druppel. En toen ben ik echt... naar rechte afgrond ingegaan. En ik wist echt niet wat me overkwam. Het was echt heel eng. Ja.
Want wat overkwam je?
Ja. Ik raakte in paniek. Ik kon niet meer nadenken. Ik was onrustig. Ik sliep niet meer. Ik draaide letterlijk door. Ja, ik werd... Nou, ik ben niet psychotisch geweest, maar achteraf denk ik wel zonder... Ik ben niet meer van de labels, maar was het echt wel met de lichte psychotische kenmerken, om het zo maar te zeggen. Ik kreeg ook... Nou, in mijn verlatingsangst kwam to the man boven. Dat was echt... dit was het. Ik dacht echt, dit was het. Ja. Nu val ik door de mand. Nu ik het zeg, denk ik ook, ik voel weer helemaal dat verdriet van toen. Ik voelde bijna alsof alles uit mijn handen glipte. En heel mijn leven stortte voor mijn gevoel in. Ja.
Mm-hmm.
Terwijl feitelijk gebeurde er niet zoveel. Maar ja, het triggerde enorm veel. Ja.
Ja, ik kan me voorstellen. Wat het bij mij oproept is ook een gevoel van... Hè, want je vertelde daarvoor van... Ik had een masker opgezet. Hè, en de buitenwereld dacht dat het allemaal goed met me ging. Alsof je ineens naakt was. Hè? Alsof je ineens wel zichtbaar was. Alsof de hele kwetsbare kant die altijd verborgen was gebleken, ineens wel er was, hè?
Ja, dat zeg je wel mooi, ja. Ja, nu ik er zo... Ja, het was gewoon... Ja. En ik lag echt zo op mijn rug. Ik wist het ook niet meer. Ik was op. Ik kon niet meer. Ik kon niet meer ik kon letterlijk echt niet meer nadenken. Ik stond vaak in de supermarkt dat ik echt dacht, nou, ik kan maar weer beter naar huis gaan, want gewoon een soort error. En... Ik heb een soort Claire ervoor, een Claire in die hele periode en een Claire nu. Dat is echt, zijn echt drie verschillende vrouwen eigenlijk ook.
Ja.
Ja.
Want hoe zagen jouw dagen eruit in die 3 jaar? Wat moet me daarbij voorstellen?
Ja, die 3 jaar zijn niet zo hetzelfde geweest hoor. Het eerste jaar... zat ik ook nog echt wel in de ontkenning. Dat kan je misschien niet voorstellen, maar ik vond dat ik me niet moest aanstellen. En weet je, het was toch maar een relatie. Dus vanuit daar bleef ik ook nog steeds doorgaan. En moest ik van mezelf snel reïntegreren en dat soort dingen. En ik ben ook gaan reïntegreren veel te vroeg uiteindelijk weer. Dus ik bleef in een soort, ik was dat hamstertje nog steeds. En... niemand had eigenlijk ook door hoe ik me van binnen voelde. En ik wist eigenlijk ook dat het niet normaal was. Dus ik heb een soort van gereïntegreerd. En toen kwam corona natuurlijk ook. Dus dat was ook deels online. Vond ik echt verschrikkelijk, want ik was al eenzaam. Nou, toen werd ik nog eenzamer. De tweede jaar Ja, ik heb dus ook niet allemaal meer heldere herinneringen nog daaraan. Dat is zo'n waas voor mij. Het tweede jaar kan ik me herinneren, ja, dat was gewoon angst. Nog meer angst dan er al was. Ik kreeg ook allerlei medicatie. Dat hielp allemaal niet. Ik heb alle pammetjes gehad die er zijn. Dat hielp bij mij allemaal niet. Dus ik raakte eigenlijk steeds meer in paniek. En het laatste jaar, dat is 2021, zeg ik dat goed? Ja. Dat is misschien best wel heftig om te zeggen, maar dat stond voor mij in het teken van afscheid nemen. En toen heb ik heel vaak een afscheidsbrief geschreven, herschreven, liedjes uitgezocht voor mijn uitvaart. Verdoofde ik mezelf met heel veel drank. Ja, dat was echt mijn soort van laatste redmiddel. Want therapie hielp niet, medicatie hielp niet. Ik wist het niet meer. Mensen om me heen zeiden, Claire, we weten het niet meer. Therapeuten begonnen zelfs te zeggen, we weten het niet en je bent te complex. Ja, en dat voel ik nu nog steeds. Er zit zo'n verdriet, maar dat was echt mijn meest heftige jaar uit heel mijn leven. Ja,
ja. Ja, dat kan je heel goed voorstellen. Hè? Een soort radeloosheid.
Ja.
Niet meer weten wat te doen, hoe eruit te komen.
Nee, dat was echt, dat kan me echt nog wel raken. Dat is echt een hel. Ja. Ik weet echt niet hoe ik het heb gedaan. Maar goed, ja, ik heb het gedaan, want ik ben er nog. Maar, ja.
Ik merk dat ook een vraag in me op, om die ik spannend vind om te stellen. Maar ik ga hem toch stellen, hè. Je mag zelf natuurlijk. Denk je er dan ook concreet over na hoe je er een einde aan gaat maken? Speelt zich dat dan bijvoorbeeld al in je gedachten af? Of hoe werkt zoiets?
Nou, ik heb 3 jaar lang heb ik die gedachte sowieso iedere dag gehad. Maar het was meer de gedachte, voor mij hoeft het zo niet meer en straks ben ik er toch niet meer. Dus het was ook een soort dwanggedachte, een dwanghandeling die, als ik dan angst kreeg, dan dacht ik, oh, maar ik ben er straks toch niet meer. En zo ging ik als het ware door de dag heen. Ja. De trein was wel mijn... Nou ja, noem het go-to, om het dan uiteindelijk te gaan doen. Maar ik heb het nooit gedaan. Ik heb nooit op het punt gestaan. Ja, iets in mij, omdat ik hier natuurlijk ook zit, wist sterk te blijven.
Ja, want wat was dat moment waarop je voelde van, hey, wacht eens even, dit wil ik niet meer, ik wil leven?
Ja, mooi. Ja, ik weet niet of het echt... het was niet zozeer ik wil leven, maar ik ga leven. En dat was vorig jaar maart. Toen lag ik dus in mijn bed. Want ik lag toen al maanden in mijn bed. Het was echt één grote ellende. En toen weet ik nog wel dat ik op een gegeven moment ook dacht van... Het zal toch niet dat ik, die altijd al haar liefde aan anderen heeft gegeven... Altijd voor anderen klaar heeft gestaan. Er hele hart en ziel aan iedereen heeft gegeven dat ik, omdat ik juist daardoor zo moe ben, dat ik er straks niet meer ben. Nou ja, dat kan me nu dus nog raken, want er zit echt een vet grote pijn. Maar dat heeft me zo'n, ja, bijna een soort levenskracht weer gegeven. Echt een soort fuck you, en nou is het tijd voor mij. Ja, vanaf toen ben ik voor mezelf gaan zorgen en mezelf op één gaan zetten en... Ja, tot nu.
Ja.
Ja, klinkt heel makkelijk, was het niet. Hè? Ik bedoel, daar komen we straks vast nog op. Maar
Snap ik.
Maar het was echt... wat ook hielp is... en dat zeg ik ook in mijn videoportret, wat ook op mijn LinkedIn staat. Een van mijn beste vriendinnen zei op een gegeven moment tegen mij... ik zou begrijpen als je het nu doet. Hè, dus uit het leven stappen. Maar ik hoop dat je kiest voor het leven. En dat was zo'n grote erkenning eigenlijk voor dat ik me inderdaad niet aanstelde. Want zelfs bijna tot aan maart vorig jaar dacht ik vaak nog van ja, Claire, kom op zeg. Doe eens niet zo stom of hoezo kan je dit niet? Of blijkbaar kan je dit niet. Nou ja, dan kan je maar beter gaan. En toen zei zij dat en zij is ook echt een hele waardevolle vriendin. Al mijn vriendinnen zijn waardevol, maar wij hebben ook echt wel veel over onze dieptes gepraat, zeg maar. En die twee dingen samen met nog wat andere omstandigheden, ja, dat heeft de beweging omhoog gegeven.
Ja. En wat was het eerste wat je deed, wat een soort daad van zelfzorg was of zelfliefde? Ja, deze keuze natuurlijk eigenlijk al, hè? Maar wat was daarna het eerste wat je deed?
Dat is een leuke vraag. Dan moet ik echt teruggaan. Nou, ik weet nog wel dat ik vanaf toen ben ik heel veel naar het strand gegaan. En ik weet wel dat ik weer naar het strand ging en echt weer kon genieten. Dat ik dacht, oh, ik voel het weer. Ik krijg er nu ik het zeg, krijg ik er weer kippenvel van. Ik voel het gewoon weer. Dus het is er toch nog. Dus het ligt niet aan mij of zo. Want ik voel nog, weet je. Er is hier nog leven in dit stuk. Ja. Ja, dus dat was goud. Want dat is ook, het strand is voor mij echt een... als ik daar naartoe ga, gaat het altijd daarna beter met me. Altijd. Wat er ook aan de hand is. Ja, dus...
Herkenbaar.
Ja.
En wat voelde je toen je op het strand was? Kan je dat nog terughalen, dat gevoel?
Ja, hoe ik er nu bij zit, bij een soort excitement. Dat ik dacht, oh, ik voel het gewoon weer, weet je wel. Ik gewoon het gevoel wat ik altijd had. Want ik ben 3 jaar, mensen zeiden ook naar jouw ogen. Het was gewoon één grote doffe blik en echt het leven eruit. Mm-hmm. Terwijl ik ben heel levenslustig. Was ik altijd al, ben ik nu helemaal. Ja, ik noem dat altijd kwispelen. Dus ik stond bijna te kwispelen op het strand. Ja, dat heb ik altijd. Als ik dingen leuk vind, dan ga ik als het ware kwispelen. Dus ja, en een diepe rust. Dat ik dacht, oh, weet je, het komt goed. Het komt echt goed.
Mm.
Ja.
Mooi. Hoe ingewikkeld is het, Claire, om opgeleid te zijn als psycholoog, hè, ook gewerkt te hebben als psycholoog, als docent te zijn geweest, om dan zelf met mentale problemen te zitten?
Nou ja, vanuit mijn kant vind ik dat niet erg, want ik ben mens. Maar ik vond het vanaf de andere kant. Dus ik zat nu natuurlijk zelf aan deze kant van de tafel en de therapeut zat tegenover mij. En daar heb ik echt wel ervaren dat mensen me hoger inschatten dan ik kon zijn. Hè, er werd heel anders tegen me gepraat. En dat snap ik ergens ook wel, want hè, als je elkaar over bepaalde thema's snapt, dan praat je ook al wat makkelijker. Maar ik was op dat moment vooral gewoon mens. En ik ben daar wel... ik ben daar wel geschrokken van hoe ik niet helpend geholpen ben, zeg maar. Dus eigenlijk gewoon niet geholpen. Ja, niet goed aangevoeld en niet goed doorgevraagd en... daar is echt wel mijn aversie voor de huidige GGZ ook verder groter geworden. Ja.
Ja.
Hoe die nu is. Hè? Ik bedoel, het is goed dat die er is, maar niet hoe die in elkaar zit. En nou ja, alles waar LinkedIn ook vol mee staat. En de media. Dus ja.
Wat had jij nodig gehad eigenlijk in die 3 jaar?
Koestering, rust, verzachting, contact met mijn lichaam. Een bedding, iemand naast me, waardoor ik die bal kon gaan doorvoelen.
Mm.
Want het was zo groot, dat moest in stukjes. Dat kon ik niet in één keer alleen. En even iemand die voor mij die veilige moeder en of vader kon zijn. Hè? Dus waardoor ik kon gaan oefenen met dat reparenten. Hè? Dus met het opvoeden van mijn kindje en mijn eigen vader en moeder worden. Dat.
Mm.
Ja. Ik krijg overal kippenvel van, dus het zijn wel... Ja, het zijn echt dingen die ik echt heb gemist. En dat maakte me ook wanhopig. Er ging op een gegeven moment zelfs een therapeut huilen van mijn wanhoop. Nou ja, toen... Dat was ook een van mijn dieptepunten. Toen dacht ik, oké, maar als jij al gaat huilen nu van mij, dan... Weet je, en ik bleef zelfs ook nog op een psychologenniveau, bleef ik ergens kunnen denken, hoe vraag me dat niet, maar...
Mm-hmm.
Ja. Het was echt... Maar degene die mij het meeste geholpen hebben, dat waren 2 mensen buiten de reguliere zorg. En de een heeft gewoon een tijdje mijn hand vastgehouden een keer. En de andere heeft me een knuffel gegeven en die zei, zak eens eventjes. En voel je je benen nog? Ja, nou ja, dan brak ik echt. Echt die aanraking. En het was natuurlijk corona, dus niemand kon mij aanraken die 3 jaar eigenlijk, hè. Bij wijze van. En dat had ik zo nodig, die koestering. En ik was gewoon een klein meisje wat helemaal in paniek was en het niet meer wist. Nee.
Hoe is dat kleine meisje in paniek geraakt? Waar, Door welke gebeurtenissen of omstandigheden?
Ja. Ik denk dat er bij mij sowieso al voor mijn geboorte wel een en ander gebeurd is ook. Als ik ook kijk naar hoe mijn ouders waren in die tijd dat ik zeg maar verwekt ben en geboren ben. Maar het grootste waardoor ik echt gevormd ben is de scheiding van mijn ouders toen ik 11 was. En dat is een vechtscheiding geworden en daar is zoveel... daar is mijn verlatingsangst ontstaan, parentificatie, dus het zorgen voor mijn moeder. Ik heb mijn vader uiteindelijk 10 jaar niet gezien, die is naar het buitenland gegaan ook. Die heeft een tijdje in Rome gewoond, in Londen, en hoe graag hij ook wilde, want daar lag het echt niet aan, heb ik hem uiteindelijk steeds minder gezien, omdat mijn moeder daar... Ja, weet je, daar zat zo'n... Ik weet niet precies hoe dat allemaal is gegaan, maar nou ja, je hoort steeds vaker het begrip ouderverstoting. Mm-hmm. Daar lees ik steeds vaker over en daar was bij mij wel echt sprake van. Uiteindelijk in 2011 ben ik weer... Ja, heb ik mijn vader eigenlijk weer opnieuw leren kennen. Want het was gewoon 10 jaar lang een vreemde voor me. Heel raar was dat. Ja. Dus
wat
daar...
Wat had dat meisje van toen nodig?
Wat zeg je?
Wat had dat meisje van toen nodig, hè, die scheiding meemaakte, die de vader lang niet gezien had, die voor de moeder ging zorgen? Wat had zij nodig?
Ouders die er wel voor haar waren, zowel fysiek als emotioneel. Hè, dus echt die bedding, echt ja, liefde, een knuffel, hoe gaat het met jou? In plaats van dat ik het altijd aan een ander vroeg. Ja echt die, dat... Ja.
Dat jouw broers of zussen waar je dit mee kon delen of die dit ook meemaakten, wat jij meemaakte?
Nou ja, goed, ik heb een broertje van bijna 4 jaar jonger. Die maakte natuurlijk ook mee wat ik meemaakte, alleen dan op zijn manier. Maar daar heb ik het nooit mee over kunnen hebben. Nee, we hebben het er nu wel eens over, maar we hebben daar echt een andere ervaring in. Dus ja, ook daarin was ik heel alleen. Ja. Ja.
Je vertelde al even dat je ook voor je moeder zorgde en ook later voor andere mensen ging zorgen. Mm-hmm. Is dat ook de reden dat je het vak psycholoog bent ingerold, als het ware?
Ja, dat zou je denken. Ik denk dat het onbewust wel meespeelt, maar vooral wat mij, want ik ben officieel dan kinderpsycholoog afgestudeerd. Waarom ik kinderpsycholoog wilde worden is 1, omdat ik kinderarts wilde worden, maar natuur en geneeskunde of natuur en gezondheid was ik niet goed in. Dus toen werd het kinderpsycholoog. En de allergrootste reden waarom ik dat ben gaan doen is omdat ik kinderen... iets anders gunde dan mezelf, zeg maar. Dus dat ik dan in ieder geval die bedding zou kunnen zijn als zij bijvoorbeeld door iets zoiets heen zouden gaan. Of
mm-hmm.
Ja, dus van wel een soort idealisme in die zin.
Ja.
Ja, weet je, kinderen zijn zo kwetsbaar. En dat voel ik nog steeds. Dan denk ik, ach, ja, dat gun je niemand. Wat ik, en nou ja, van jou weet ik het ook een beetje, en jij ook hebt meegemaakt.
Mm.
Ja.
Dus je had je eigenlijk voorgenomen, als ik het goed begrijp, van ik wil ervoor zorgen dat andere kinderen dit niet hoeven mee te maken. Of als ze het al meemaken, dat ze wel die steun, die koestering, die warmte kunnen ervaren.
Ja, ja, dus dat ik dan, ja, kan natuurlijk niet hun moeder zijn dan, maar wel dat ze voelen dat ze bij mij helemaal mogen zijn wie ze zijn. Dat ik ze kan empoweren, dat het niet gek is wat ze ervaren. Mm. Eigenlijk wat ik nu ook deel en verspreid.
Ja. Maken we even een sprongetje in de tijd naar het moment waarop je weer zelfzorg ging toepassen en zelfliefde. Ik vind zelf altijd zelfliefde, ja, het is zo'n iets lastig in woorden te vatten, hè, vind ik wel eens. Jij schrijft er veel over, deelt er veel over. Hoe zou jij zelfliefde omschrijven?
Ja, mooi. Ja, ik vind zelfliefde, dat is allerlei gedrag. Wat je inzet, wat je doet en wat je niet doet. Om goed voor jezelf te zorgen en jezelf het beste te gunnen. Trouw zijn aan jezelf. Dus ik vind het niet zozeer een gevoel. Ik denk dat het gevoel meer is dat je jezelf op waarde schat. Dus meer zelfwaardering. En het gedrag is zelfzorg en zelfliefde.
Okay.
Ja, ik vind het een beetje het zit een beetje verweven in elkaar.
Mm.
Ja.
Hoe komt het nou dat het zo ingewikkeld is, hè? Want wij zijn niet de enige twee die daar tegenaan lopen in het leven.
Nee.
Wat maakt het nou zo ingewikkeld? Want het klinkt ook zo logisch, hè? Dat je jezelf waardeert, goed voor jezelf zorgt, de liefde aan jezelf geeft. Maar hoe komt dat nou in jouw ogen?
Nou, door conditionering, doordat we van alles... ik schreef laatst ook een post, niemand wordt geboren met een hekel aan zichzelf, maar uiteindelijk krijgen heel veel mensen het wel. Of gaan ze van alles over zichzelf denken, door wat ze horen. Natuurlijk, kinderen zijn in de eerste 7 jaar van hun leven sowieso een soort spons. Die zitten in een soort staat dat alles maar binnenkomt. Dus alles wat daarin gebeurt op bewust en onbewust niveau, dat gaat echt in je systeem zitten, in je brein. En de kleinste dingen, komen ze natuurlijk ook steeds meer achter, kunnen al van invloed zijn op hoe je naar jezelf gaat kijken. Het gaat echt over hoe kijk je naar jezelf, anderen en de wereld. En met name dat naar jezelf kijken. Daar is een soort, zitten we nu in een soort wereld waarin het alleen maar gaat om goed, beter, best. Kijk mij eens even, allemaal voor onszelf. En het is verhard. Ik heb het idee dat heel veel mensen met een soort verhard schild om hun heen lopen. Terwijl van binnen zijn we allemaal liefde en zijn we allemaal zacht.
Ja.
Dus iedereen heeft een dikke laag shit om zich heen gekregen. Het zijn altijd een beetje kleren. Ik zie het altijd een beetje als allemaal laagjes kleren. Die je steeds meer aan hebt gedaan.
Mm-hmm.
Ja. Dus. En doordat je dan dus niet op de juiste manier, zoals je gewoon bedoeld bent te zijn, over jezelf denkt. Ja. Gedachten beïnvloeden je gedrag. Ga je natuurlijk ook ander gedrag vertonen. En gedrag waarmee je eigenlijk jezelf saboteert.
Ja.
En soms vaak nog verder de... afgrond is een heel zwaar woord, maar nog verder in die negativiteit brengt.
Mm-hmm.
Ja, zo zie ik het.
Is het ook een soort bescherming? Je noemde dat natuurlijk eerder ook al, hè? De jezelf niet laten zien, een masker opzetten. Is het ook een soort van bescherming om onze ware zelf of... onze ware ik, om even in de context van deze podcast te blijven. Om die te laten zien.
Ja, tuurlijk. Uiteindelijk is dat het. Hè? Want het gaat erover dat we willen, als mensen willen we er graag bij horen. En we willen niet afgekeurd worden of afgewezen. Dus ja, we hebben dat volgens mij allebei ontzettend veel gedaan tot een paar jaar geleden. Mm. Maar overal iemand anders zijn en pleasen, perfectionisme. Om maar niet... die afwijzing te hoeven voelen, want we voelen al zoveel pijn. Dus dan gaan we er alles aan doen om ook maar te zorgen dat we niet nog meer pijn voelen.
Ja.
Ja, en dan ga je natuurlijk steeds verder. Ga je bij je ware kern vandaan. En dat is een flinke klus om daarbij terug te komen. Maar ik ben er nu van overtuigd, dat kan iedereen.
Ja. Want hoe... Ja, het is misschien niet een percentage uit te drukken, maar hoe dichtbij voel je je nu bij je ware kern?
Oh, wat mooi, ja. Nou, bij die ik nu ben, vooral nu we het over dit soort dingen hebben, voel ik, ja, dit is gewoon helemaal de bedoeling. Bijna 100% wel. Maar ja, je verandert natuurlijk ook. Afhankelijk van welke keuzes ik maak, wie ik in mijn omgeving heb, verander je natuurlijk een beetje, maar in de basis voel ik... Ja, ik speel bijna liefde. Zo in alignment ben ik, zeg maar. Zo blij. Ik durf echt te zeggen dat ik blij ben met mezelf. Ik ben echt heel blij dat ik ben wie ik ben. Ja.
Ja.
Had ik nooit gedacht dat ik dat ooit zou zeggen, hoor. Nee.
Nou ja, het is ook wel zichtbaar als je het zo vertelt. Dat, ik zie het wel aan je.
Ja. Ja.
Ja. Oh, ja, wat is jouw levensdoel? Wat is jouw missie? Is dat gerelateerd aan zelfliefde?
Dat zou je bijna denken, hè? Ja. Ja, ik voel zo aan alles dat ik op wat voor manier dan ook, maar met name gewoon door mezelf te zijn, anderen hoop te raken, op wat voor manier dan ook, in dat ze mogen zijn wie ze zijn, dat ik ze zie voor wie ze zijn en dat ik ze ook wil helpen bij... Ja, ook gewoon nog meer te gaan leven en schijnen. Dus van overleven naar leven te gaan.
Hmm.
En het hoeft niet eens per se als coach of mentor, maar ook gewoon door hoe ik ben en hoe ik leef. Dat mensen denken, oh wat leuk dat ze dat zo doet. Of Ja, ik ben nu ook gewoon lekker aan het zijn, want ik werk natuurlijk nog helemaal niet. En dat bevalt me wel. En ik heb superleuke contacten, ik krijg allemaal nieuwe mensen in mijn leven. En ja, voor mij is het leven hartstikke goed op dit moment. Dus ik leef mijn missie, denk ik al of zo. Ja, ik vind het altijd een beetje zo, ja, wat is je missie? Ja, gewoon mezelf zijn of zo.
Gewoon ja, dat is wel een ingewikkelde vraag, hè? Van een ingewikkeld concept. Missie, alsof het meteen iets heel groots moet zijn. En,
nou ja, ik heb niet zoiets van ik wil de Nobelprijs winnen. Of nou, ik heb wel één ding, dat ik graag een TED-talk wil geven ooit. Dus als je het dan hebt over een missie, I'm on a mission. Dat wil ik sowieso wel. Dus, maar nee, weet je, voor mij is mijn levensmissie gewoon leven. Met open hart, met zo open mogelijk hart. Zodat ook alles zo open mogelijk, zo mooi bij mij kon binnenkomen. Dat ik echt... ja, van hart tot hart kan verbinden met mensen, dingen, plaatsen, dieren. Dat.
Ja. En heb je een idee in welke vorm dat gaat zijn? Heb je daar al dromen over of wensen over? Van dat, nou, je noemde al de TED-talk. Zijn er nog andere dingen die dan in je opkomen?
Nou, ik vind superveel leuk, maar ik vind spreken heel erg leuk. Dus dit vind ik ook superleuk dat je me natuurlijk had uitgenodigd om... te vertellen. En niet eens zozeer mijn verhaal, maar wel mijn verhaal gebruiken om anderen te inspireren. Dus op wat voor manier dan ook wil ik anderen inspireren. Ergens heb ik ook een droom om ooit met een eventuele partner een soort retreats te geven of zo. Dat lijkt me ook heel erg leuk. En dus ik denk dat ik een soort mensen helpen in hun kracht te komen en dan ook met natuur of, nou ja, goed. Ja, het zijn heel veel dingetjes. Ik vind schrijven ook heel erg leuk. Ik zou ook best wel een column in een tijdschrift willen. Als ik maar kan delen. Als ik maar, ja, mijn woorden maar kan delen en mijn liefde kan delen. Ja. En trouwambtenaar lijkt me ook nog leuk. Het gaat ook over liefde. Ja. Dus ja, ik vind gewoon heel veel dingen leuk. Dus het wordt eerder wat ga je niet doen dan wat ga je wel doen. Ja.
Maar ja, dat is ook het mooie. In feite, je kan je eigen leven creëren. Je eigen wensen manifesteren en in de wereld zetten.
Ja, dat is iets wat ik zo vanuit mijn tenen voel. Ja. En dat gun ik ook echt iedereen. Dat je straalt als een lichtje. Nou ja, ik zei het al een keer tegen jou. Ik heet natuurlijk Claire, dus dat betekent ook licht en helder en sprankelend. Ik heb de naam natuurlijk niet voor niks, denk ik steeds vaker. Maar ik gun het iedereen dat ze opbloeien en dat ze gaan leven. Want zoveel mensen zijn aan het overleven. Been there too, en jij ook. Dus weet je, en leven is zo fijn, zo gauw. Tuurlijk is het leven soms kut. Maar hoe verhoud je er weer tegenover? En veerkracht, mindset. Liefde, dankbaarheid, vertrouwen, verbinding vooral. Mensen hebben andere mensen nodig. Laten we even gewoon lekker elkaar helpen. Ja. En er voor elkaar zijn.
Hoe kijk jij,
elkaar zien. Ja.
Hoe kijk je tegen je gebeurtenissen aan vanuit spiritueel perspectief?
Het heeft zo moeten zijn. En ik had dit nodig om nu te kunnen zijn wie ik ben. En het is niet helemaal spiritueel, maar human design is natuurlijk ook wel echt een upcoming iets. Ben je daar bekend mee?
Zeker.
Ja.
Deels. Nou ja,
wat zei je?
Deels ben ik er bekend mee. Dus vertel vooral jouw ervaring daarmee.
Nou ja, even kort gezegd. Human design is eigenlijk een systeem wat met de westerse principes en oosterse principes eigenlijk je blauwdruk kan weergeven vanuit een bepaalde formule, hoe jij de bedoeling bent. Vanuit, nou ja, wanneer je geboren bent, hoe de planeten stonden, kwantumfysica dat. Nou, ik ben daarin een 6-2, dus een rolmodel, waarbij de zeslijn in 3 fases gaat. En de eerste 30 jaar van mijn leven moet ik heel veel fouten maken. Moet er van alles fout gaan. Ben ik totaal niet mezelf aan het rommelen. Juist om in die tweede fase, nou ja, eigenlijk als het ware afstand te nemen. Alles te integreren. En die wijze vrouw verder te kunnen worden. Zodat ik in het derde deel van mijn leven rolmodel ben van mens zijn.
Ja.
Dus ja, toen ik dat ook las, dacht ik, oh ja, makes sense to me dat het zo heeft moeten gaan. Ja, dus ja, en dat geeft ook zo'n kracht. Ik voel, hè, ik sta echt nu op aarde.
Mm-hmm.
Ik wil hier echt zijn. Terwijl ik wilde er eigenlijk niet zijn. Ik wilde het liefst weg, want ik vond het leven ontzettend moeilijk en ingewikkeld en ik snapte het allemaal niet. Ja. Mm-hmm.
Wat zou jou mensen mee willen geven, hè, die zich misschien herkennen in jouw verhaal, die zoiets hebben van, ja, ik voel nu ook dat ik eigenlijk niet wil leven, dat ik aan het overleven ben, geen plezier meer in het leven ervaar, maar ik weet niet, ja, ik weet niet wat ik moet doen, waar het naartoe moet. Wat zou jij aan die mensen mee willen geven?
Nou, als je echt op het punt bent dat je voelt dat je ook echt niet meer wil leven, dan zou ik sowieso mee willen geven dat je nooit echt dood wilt. Want je wilt vooral niet meer op die manier leven. Als die versie met die omstandigheden en die gevoelens. Dus je wil nooit echt dood. Want echt, ik ben er heel dichtbij geweest. En het is, de mensen die het uiteindelijk doen zijn echt in mijn ogen heel dapper hoor. Want het is echt heel tegennatuurlijk wat je op dat moment gaat doen. Dus dat is met name als je zo diep zit. En voor de rest heb ik altijd alleen maar het woord, weet je, gunnen. Gun jezelf het anders. En besef je dat je gewoon niet zo geboren bent, maar dat je zo geworden bent en dat het kan veranderen. Hè, dus als je uitreikt, vaak heel veel mensen hebben het tot die tijd al heel veel alleen gedaan. En reik uit, naar wie dan ook.
Hmm.
Weet je, reik uit in eerste instantie naar je nabije omgeving. Reik daarna uit naar mensen die ervoor geleerd hebben. En wie weet kom je wel in contact met mensen die het herkennen. Hè? Daarom deel ik ook op LinkedIn en Instagram. Ja. Gun het jezelf vooral dat het echt beter kan. Ik bedoel, ik heb echt fucking diep gezeten. En kijk hoe ik er nou bij zit. En niet om mezelf op de borst te kloppen. Want het was echt wel hard werken. Maar iedereen kan het. Daar geloof ik echt in. Hmm. Ik heb ook heel veel van Instagram geleerd bijvoorbeeld of zo. Weet je, er wordt ook zoveel gedeeld. Podcasts. Maar allemaal met... Kijk, ik kan het allemaal wel luisteren en lezen en doen. En ik kan ook therapie volgen. Maar als ik niet verander... Dus en pak je verantwoordelijkheid. Weet je, het gaat echt om ook. Pak je verantwoordelijkheid. Ik zat een miljoen jaar in de slachtofferrol. maar pak je verantwoordelijkheid, weet je. En gun het jezelf. Het is zo'n andere plek als ik moet dit en ik moet dat en het moet anders. Dan is het weer vanuit strengheid. Dus
ja
kom vanuit liefde. En ja, als je daar helemaal nog niet bij bent, dan is dat ook niet erg. Maar reik maar uit naar iemand dan die jou erbij kan helpen. Hè? Bijvoorbeeld jij doet dat natuurlijk al. Nou, ik straks ook. Waarschijnlijk wat de planning is. Dus ja, weet je, wij zijn er. Vooral, nou ja, met name mensen met doorleefde wijsheid vind ik echt goud. Want ik vind niet iedere psycholoog die ervoor geleerd heeft even geschikt. Ik vind tegenwoordig ook mensen met doorleefde wijsheid misschien nog wel waardevoller. De wounded healers, om het zo maar te zeggen. Dus weet je, oh man, laten we elkaar daarin gewoon allemaal ondersteunen en helpen. Misschien ben ik daar een idealist in, maar ja, ik geloof echt dat het zoveel liefdevoller kan in de wereld.
Zeker, ja. En ik geloof ook echt wel dat die beweging op gang gekomen is, hè? Wat je net zegt, dat mensen die bepaalde ervaringen hebben in het leven, die het weer delen met andere mensen, die andere mensen weer inspireren, die vervolgens weer anderen kunnen inspireren. En dat daar meer waarde aan gehecht wordt dan het oude systeem waarin degene die een bepaalde opleiding gedaan heeft per definitie de enige is die bepaalde kennis zou mogen verspreiden.
Ja, maar dat is echt niet zo. Nee, ik ben het echt met je eens. Ik zie ook hele mooie dingen gebeuren nu, dus daar wordt mijn hart wel blij van.
Snap ik. Ja. Hoe kijk jij aan nu tegen de GGZ of de huidige psychologie?
Nou, wat ik... nou moet ik het wel even goed zeggen. Kijk, je hebt heel veel... Ik noem het altijd de hoofdtherapieën. Dus cognitieve gedragstherapie. Schematherapie is ook nog wel redelijk cognitief. Is allemaal best wel goed. Maar op een bepaald punt, als je voelt dat je niet vooruit komt, dan is gewoon de kern niet aangepakt. En ik zie daar wel een beweging in. Dus de kern zit... Nou ja, ik doe ook dit. Die zit in je lijf. Mm. Dus hoe meer dat lijf nu in behandelingen erbij betrokken gaat worden, hoe meer ik denk dat mensen echt kunnen gaan helen. Want uiteindelijk slaat trauma Mensen denken vaak bij trauma aan oorlog of weet ik het, een ongeluk. Maar je hebt dan trauma met een grote T, zoals we dat noemen, en trauma met een kleine T. En die kleine T'tjes, nou ja, daar heb jij ervaring mee, ik ook. Hè? Dus alle opmerkingen die tegen ons zijn gemaakt, die we niet hadden mogen horen. Dingen die we hebben gemist als kind, die we hadden moeten krijgen. Dat slaat allemaal in je lijf op, die niet doorvoelde emoties. En als daar meer aandacht voor komt, dan geloof ik er ook heilig in dat... Nou ja, ik hoop vooral dat heel veel mensen dan ook niet eens meer de zorg in hoeven. Omdat we dan al gewoon mooie dingen verspreiden op LinkedIn bijvoorbeeld. Hè, waardoor mensen al aan de voorkant zeg maar al dingen kunnen doen. Maar dan vindt echt veel meer heling plaats. Ik vind het nu vaak doekjes voor het bloeden. Dus een beetje oppeppen, stutten en steunen. Nou, dan kun je weer 3 jaar door. Had ik eerst ook, want toen ik 27 was had ik ook al een burn-out. Nou, dat is een beetje gestut en gesteund. Nou ja, 3-4 jaar later kwam alsnog die bal omhoog. Nou ja, toen ben ik natuurlijk echt gaan voelen. Dus ik hoop dat we meer van denken naar voelen gaan. En dat is al gaande. Dus daar draag ik ook graag mijn steentje aan bij.
Ja, dat is zo'n ontzettend belangrijke beweging. Hè? Maar uit dat hoofd gewoon letterlijk in het lijf te zakken.
Ja.
En van daaruit te gaan leven en te ervaren wat er eigenlijk gebeurt. Wat dingen met je doen.
Ja. Ja, want in je lichaam zitten alle antwoorden, niet in je hoofd. Kijk, ik zie je hoofd altijd een beetje je gedachten, je ego als de vangrailsen van de snelweg, zeg maar. Dus die houden jou een beetje op de, nou ja, dat je niet helemaal de berm in rijdt. Maar uiteindelijk je hart, ja, daar zit je motortje, je auto, daarmee bewandel je je pad. En dat hoofd, nou ja, dat zorgt dan een beetje zo voor die vangrailsen. Zo stel ik het me altijd voor. Dus daarom gun ik mensen echt dat ze... mogen gaan zakken. En uiteindelijk is je hart natuurlijk ook je verbinding met je ziel. En je hogere zelf. Voor zover mensen daarin geloven, voor openstaan. Want dat is natuurlijk ook niet bij iedereen. En dat is ook oké, maar zo ervaar ik het nu. Op dit moment. Mm-hmm. Ja.
Want hoe versterk jij de verbinding met je hart? Hoe doe je dat?
Mooie vraag. Ja. Wandelen in het bos en ja, eigenlijk gewoon in de natuur, dus echt aarde, dus dat ik ook echt in mijn lijf zak. Schrijven, ik journal heel veel, mediteren, dansen, dus muziek, daar voel ik ook altijd, ik voel überhaupt heel veel, dus ja, dingen waardoor ik dus ga voelen. Kakaotjes drinken soms ook, hè, om ook wat meer het hart te openen. Ja, en te verbinden met andere mooie zielen die op hetzelfde level zitten, zeg maar. Dus ik ben echt van het verbinden. Dat vind ik zo belangrijk ook. Hè. Dus wel ook die verbinding met mezelf, maar ook dat die uitwisseling die tussen mensen kan plaatsvinden. Dat vind ik goud. Als je elkaar begrijpt, zeg maar. Dus dan ook mijn hart.
Valt, is, ja.
Wat zei je?
Ja, je zegt eigenlijk hele basale dingen. Hè? Die zin verbinden, schrijven, de natuur ingaan. Ja, dat zijn dingen die we natuurlijk als mens voor het hele technologische tijdperk al duizenden jaren gewoon deden. En die we misschien nu eigenlijk wel vergeten lijken te zijn. Hè?
Ja. Ja, nou ja, goed. Ja, voor mij is het heel normaal nu. Ja, ik geloof ook echt in simpliciteit, in simpelheid. Back to basic en back to nature. Ja, weet je, het is inderdaad misschien voor mij al zo normaal geworden ook inmiddels. Want dat was het natuurlijk ook niet, hoor, tot eigenlijk een jaar geleden. Mm-hmm. Dus het is ook nog maar kort. Dus. Maar goed, voor mij is dit echt key om in verbinding met mezelf te zijn en daardoor ook trouw te zijn aan mezelf.
Ja.
Ja.
Mooi. Nou, er is één vraag die me nog te binnen schiet. En dat is dat je op je LinkedIn ook schrijft van... Hey, je wil graag de taboe rondom mentale problemen doorbreken. Wat is daarvoor nodig om die taboe verder eigenlijk... Want hij is misschien al beginnende, hè? Dat die doorbroken wordt. Wat is daar verder nog voor nodig?
Mensen zoals wij. En die daarmee weer anderen inspireren. En het ripple effect. Dus gewoon doen. Gewoon vertellen, gewoon zijn. En voor mij is niks te gek. Zo sta ik in het leven. Als je mij tegenkomt, zal ik ook zo naar je doen. En ja, hoe meer mensen dat gaan doen, hoe beter. Want ik kan niet de wereld redden en taboe eraf halen. Dus het enige wat ik kan doen is mijn lichtje schijnen en zo andere mensen hun lichtje aanzetten.
Mooi. Wil je nog wat kwijt aan de kijker of de luisteraar ter afronding, Claire?
Ja, wie er ook kijkt en luistert, je bent goed zoals je bent mooi zoals je bent precies de bedoeling zoals je bent. Dus als je voelt dat je daarin, dat het niet stroomt, ga zelf of al dan niet met een helpende hand zorgen dat het meer gaat stromen. Want dan gaat je leven ook meer stromen en ja, dat gun ik echt iedereen. Een stromend hart en stromende liefde en stromend leven.
Ja. Je bent een ware inspiratiebron op dat gebied, Claire.
Nou, dankjewel. Ja.
Hoe kunnen mensen jou vinden als ze zoiets hebben? Nou, ik wil nog meer geïnspireerd worden door Claire. Waar kan dat? Hoe kan dat?
Nou ja, sowieso via Instagram, @veelliefsclaire. En ik ben gewoon te vinden ook op LinkedIn, Claire Lambrichts. Dus, en voor nu ik nog niet werk, zijn dat de twee kanalen. En dan zal ik ooit wel gaan delen als er een site is. Als ik ook weer ga werken. Dus, maar voor nu, veel liefst Claire en LinkedIn.
Mooi. Ik wil je bedanken, Claire, voor je openheid. Je liefde was voelbaar in dit gesprek.
Dank je wel.
Heel mooi.
Jij ook bedankt voor de uitnodiging.
Ja, heel graag gedaan. Mooi. Ja, beste kijker en luisteraar. Jij natuurlijk ook ontzettend bedankt voor het kijken en of luisteren naar dit mooie en warme en liefdevolle gesprek. Ben je erdoor geïnspireerd? Kijk dan natuurlijk vooral even op de Instagram en of de LinkedIn van Claire. En deel deze podcast. Vrienden, familie, iedereen waarvan jij het gevoel hebt, nou, die kan nog wel een beetje liefde gebruiken. Die zit misschien in een wat meer donkere fase van zijn of haar leven. Je zou mij ook ontzettend helpen als je deze podcast een like geeft of een reactie achterlaat onder deze podcast. En dan zie ik jullie heel graag weer terug bij de volgende aflevering.